Welkom bij de podcast over overgewicht en obesitas. In deze reeks praat ik tijdens het Nationaal Obesitas Congres, dat je soms waarschijnlijk op de achtergrond zult horen, met onderzoekers, artsen, beweegcoaches en andere deskundigen over uiteenlopende onderwerpen over obesitas. Van je hersenen tot spieropbouw en van kinderen tot medicatie. Fijn dat jij er bent, Marianne van der Schuren. Jij bent lector voeding en diëtetiek en leefstijl bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en hoogleraar diëtetiek bij de Wageningen Universiteit. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, ik ben Merel van Dorp, journalist en sociaal wetenschapper en wij gaan vandaag praten over gewichtsverlies en spieropbouw, ofwel sarcopene obesitas. Nou, wat is sarcopene obesitas?
Sarcopene obesitas bestaat uit twee woorden. Het ene woord is obesitas. Nou, dat weten we allemaal. Dat is te zwaar zijn. Sarcopenie is het andere deel van het woord. En dat betekent een verlies aan spierfunctie en spiermassa. Nu zou je denken dat mensen die te zwaar zijn, dat die niet een te lage spierfunctie en een te lage spiermassa kunnen hebben. Maar er zijn groepen die dat wel hebben. En dan, maar dat wordt gemaskeerd door die buitenkant, waardoor iemand er goed uitziet. Maar de sarcopene obesitas is dus de combinatie van overgewicht of obesitas met een te lage spierfunctie en een te lage spiermassa.
En heeft dat dan te maken met dat je af gaat vallen of ouder gaat worden? Want dan hoor je ook vaak dat je wat minder spieren krijgt.
Het heeft niet te maken met afvallen. Het heeft wel te maken met ouder worden. Sarcopenie, het verlies van die spierfunctie en die spiermassa, is iets dat treedt op bij iedereen bij het ouder worden.
Bij iedereen?
Maar bij iedereen. Dus het is gerelateerd aan ouderdom. Bij sommige mensen is het problematisch, want dan is dat verlies aan spierfunctie en spiermassa zo dusdanig dat ze niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, niet meer zelf de trap op kunnen lopen, niet meer zelf naar het toilet kunnen. En dan spreek je dus echt over sarcopenie.
Ja.
Dus we verliezen allemaal spiermassa, maar we spreken over sarcopenie wanneer dat problematisch wordt.
Oké, okay. En bij sarcopene obesitas heeft het dus ook nog ben je dan ook nog te zwaar?
En dan ben je ook nog te zwaar. Ja. Dus je hebt te weinig spierfunctie, spiermassa en je bent te zwaar.
Ja, en dat wordt dan, als ik jou begrijp, niet zo gauw ontdekt. Omdat mensen denken, iemand ziet er prima uit en niet heel smalletjes en dunnetjes.
Precies, dat is het probleem. Hè? Het is een relatief nieuw probleem. De WHO gaat op 1 april aanstaande, dus over minder dan een maand, ook een internationale campagne lanceren om mensen alert te maken op het probleem. Ik representeer in die groep ook de Europese diëtisten.
Okay.
En het doel is om er meer bekendheid aan te geven, omdat het wel een groot risico is voor de gezondheid.
Ja, en jij bent hoogleraar diëtetiek, hè? Dat zeiden we al aan het begin. Want ja, dat brengt je natuurlijk op de vraag, hoe komt het en heeft dat dan blijkbaar met voeding te maken of zo?
Hoe komt het? Nou, sarcopenie is gerelateerd aan ouderdom. Op zich, als wij goed eten en goed trainen, dan is dat geen probleem. Hè? We weten allemaal dat je boven 60, 70, 80 wat zwakker wordt. Ja. Maar het is geen probleem zolang je gezond blijft en in beweging blijft. Het wordt een probleem wanneer je ofwel daarnaast een trauma oploopt. Hè? Je breekt je heup of je krijgt kanker en je wordt daarvoor behandeld, waardoor je extra snel spieren eiwitafbraak hebt.
Ja. Komt dat dan doordat je een probleem hebt, zeg maar, fysiek nog erbij, of doordat je niks doet? Omdat je
Het komt enerzijds doordat je niks doet. En anderzijds omdat je door wat ik het trauma of de ziekte noemt, de ontstekingsparameters, die zorgen ervoor dat je sneller je spieren gaat afbreken.
Oh, aha.
Wanneer iemand een ziekte of een val of iets dergelijks, dan moet je extra alert zijn.
Maar nu zeg je iets interessants, want ontsteking, ik heb begrepen dat vet ook eigenlijk kan ontsteken. En als je obesitas hebt, heb je dan vaak ontstoken vet. En kan dat dan ook te maken hebben met dat spierverlies?
Die relatie durf ik op basis van wat ik weet niet direct te leggen. Ik heb het echt over acute ziekte, acuut trauma, waardoor je ineens een enorme boost aan ontstekingsparameters hebt.
Ja.
Misschien kun je nog COVID herinneren, dus niet eens zo heel lang geleden, maar de verhalen waren dat die mensen die met COVID in het ziekenhuis lagen, dat die na 3 weken met rollator het ziekenhuis uit moesten.
Wow, ja.
En dat was een typisch voorbeeld van sarcopenie. Door de ernstige ontsteking in een heel erg versnelde afbraak van je spier.
Ja.
En dat komt omdat die eiwitten die in de spieren, die zijn nodig voor het immuunsysteem. En voor het functioneren van allerlei vitale organen. En het lichaam moet ergens een eiwit vandaan halen.
Ja.
Dus dat haalt dat dan uit de spieren.
Aha.
Nou, dan kom je gelijk bij voeding. Mm-hmm. Want je moet die voorraden ook weer aanvullen.
Ja.
En dan heb je het dus over eiwitten in de voeding.
Ah.
Ja.
En moeten dan mensen die obesitas hebben, moeten die dan meer eiwitten gaan eten om dat te voorkomen, dat ze sarcopene obesitas krijgen?
Het is meer zo dat als je sarcopene obesitas hebt, dus je bent te zwaar en je hebt te weinig spiermassa en spierfunctie, dan zijn voeding en beweging zijn de hoekstenen van de behandeling. Mm-hmm. Je wilt afvallen, want je bent te zwaar.
Ja, ja.
Maar je mag niet te weinig eiwit eten, want je hebt al te weinig spieren. Dus je moet afvallen met minder calorieën, maar meer eiwitten.
Oeh, ja, ja.
En daarnaast moet je trainen, want eiwitten zijn brandstoffen voor de spier. Dus als je er eiwit in pompt en je doet er niks mee, dan gebeurt er dus ook niks met je spiereiwitopbouw.
En is dat niet extra lastig dan? Want als je gaat bewegen en trainen, dan gaan die spieren ook weer eiwitten verbruiken.
Ja, dus daarom is bij sarcopene obesitas de behoefte aan eiwit hoger dan bij gezonde mensen.
Gemiddeld, ja.
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 En dat kan tot anderhalf keer zoveel zijn.
En waar, ik zit hier nou toch met iemand die veel van dieet af weet en van voeding. Waar zit dan veel eiwitten in?
Bekend is dat eiwitten in vrijwel alle dierlijke producten zitten. Dus vlees, vis, kip, eieren, kaas, melk, melkproducten, kwark, enzovoort, enzovoort. Maar we moeten natuurlijk ook aan milieu denken.
Ja, ja, precies.
Dus er zijn ook heel veel plantaardige producten waar eiwit in zit.
Welke dan?
Bonen, noten, granen, tofu, soja, dat soort dingen.
Ja.
Maar bij die plantaardige producten, mm-hmm, moet je wel slimme combinaties maken.
Oh.
Want eiwitten bestaan uit bouwsteentjes, aminozuren. Mm-hmm. En die aminozuren in dierlijke eiwitten zijn ze compleet.
Mm-hmm.
En in plantaardige eiwitten ontbreekt in het ene eiwit ontbreekt stukje A, en het andere eiwit ontbreekt stukje B.
Ja.
Dus als je dan combineert het eiwit met stukje A en stukje B, dan heb je een prima combinatie.
Ja, klinkt ook wel een klein beetje ingewikkeld, of niet?
Ja, maar daarom vinden we het dus ook heel belangrijk dat er een diëtist aansluit bij de behandeling van mensen met sarcopene obesitas.
Ja, ja,
ja.
En hoe weet je nou eigenlijk dat je dat hebt?
Dat weet je, het begint met obesitas en sarcopenie. En obesitas is overgewicht, te hoge BMI of een te hoge buikomvang. Sarcopenie is een gebrek aan functie en spiermassa.
Mm-hmm.
En als je die twee combineert, maar dat kun je dus niet aan de buitenkant zien, dan moet je echt een nader onderzoek doen. Mm-hmm. Dan kun je spreken van sarcopene obesitas.
Ja, want het lastige lijkt me wel om dat bij jezelf, zeg maar, te diagnostiseren of te denken van, nou, misschien heb ik dat wel. Want het moeilijk is doet als je heel zwaar bent, dat dingen vaak al heel lastig zijn. Hè? De trap op is echt al best wel pittig.
Ja.
Ja.
Ja, dus je moet echt diagnostiek laten doen door een professional.
Maar moet nou iedereen die obesitas heeft daar bang voor zijn?
Nee, want het gaat dan met name over mensen die, het zijn meestal ouderen, 60-plussers, hè,
okay,
omdat die van nature al een afname van spiermassa hebben. Of mensen die dus recent een groot trauma hebben gehad.
Ja.
Ik noemde net COVID, kanker,
operatie,
gebroken heup.
Mm-hmm.
En die dus duidelijk een verminderde spierfunctie hebben. Hè. Dus die aangeven, ik val vaker of ik kom de trap niet meer op. Bij die mensen moet je de diagnostiek
geven. Ja, dus jullie gaan echt ook een soort campagne onder al die professionals, die medisch professionals die hiermee te maken krijgen, doen om te zorgen dat die denken, oh, wacht even, misschien is hier
meer aan.
Ja.
Ja. Ja. En dus zeker bij mensen met overgewicht, je moet niet zomaar tegen iedereen zeggen, je moet gaan afvallen. Nee, want bij afvallen breek je een heleboel vet af, maar ook een deel van je spieren.
Ja.
Dat is onvermijdelijk.
Ja.
Op zich is dat niet zo heel erg, omdat mensen met een te zwaar gewicht sowieso al extra spiermassa hebben. Hè? Dus ze kunnen daar best een beetje van verliezen.
Oh, ja, ja.
Maar de mensen met sarcopene obesitas die al aan de ondergrens zitten, die mogen nou juist niet dat beetje verliezen.
Nee, nee,
en daar zit hem de crux.
Ja, ja, ja. Hebben hier nou heel veel mensen last van?
Van de ouderen met obesitas ongeveer 1 op de 3.
Oh, dat vind ik echt heel veel eigenlijk.
Ja. En als je denkt dat ongeveer de helft van de mensen obesitas heeft.
Ja.
En daarvan dus ongeveer een derde, hè, in de 60-plus groep ook sarcopene obesitas, dan is dat echt wel een
echt een flinke groep.
Ja.
Nou,
en dat is ook met het oog op de kosten van de gezondheidszorg heel belangrijk.
Ja.
Want als je sarcopenie en obesitas hebt samen,
mm-hmm,
dan heb je meer problemen dan wanneer je het een of het ander hebt. Hè? Dus het is 1 plus 1 is 3.
Ja.
Je hebt grotere kans op diabetes, grotere kans op kanker, grotere kans op vallen, grotere kans op ziekenhuisopname. Dus het is echt een risico voor de zorg. En we moeten juist zorgen dat we die zorg kunnen inlasten.
Ja, precies. En dus je zegt, je kunt, als je er wat aan gaat doen, dan moet je zorgen dat je goed in je eiwitten gaat zitten.
Ja.
Kun je nog meer doen?
Bewegen.
Ja, en ja. Waarom? Want dat helpt dus die spieren wel weer opbouwen.
Nou, maar ik zei net al, als je iets wil opbouwen, heb je brandstofbouwstoffen nodig.
Ja.
Als je eiwitten eet en je beweegt niet, dan worden de eiwitten gebruikt als brandstof.
Ja.
En dan gaan ze dus niet naar de spieren.
Ja, ja.
Dus je moet de combinatie van die twee.
Ja, en moet je dan bepaalde bewegen, moet je heel intensief gaan sporten of juist gewoon
laten? Je moet eigenlijk de combinatie doen van krachttraining en duurtraining. Krachttraining is het best voor de spiereiwitopbouw.
Oh.
En de duurtraining is natuurlijk voor de conditie.
Ja, ja.
En ook daarvoor zeggen we van je kan de richtlijnen van de Gezondheidsraad zijn in het algemeen gelden die. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor voeding. Hè. We hebben richtlijnen goede voeding en we hebben beweegrichtlijnen. Maar bij sarcopene obesitas is het net iets afwijkend van alle gezonde richtlijnen. Dus wij adviseren om echt een combinatietraject van voeding en fysiotherapie.
Kun je het dan helemaal terugdraaien?
Het is niet helemaal terug te draaien, maar wel voor een heel groot deel. Het is echt reversibel als je de goede dingen doet.
Oké.
Ja.
En ik ben ook nog wel nieuwsgierig. Hoe komt dat je zegt dat het een relatief nieuwe ziekte, althans waarschijnlijk bestond het al ietsje langer, alleen jullie hebben het pas ontdekt. Hoe is dat dan eigenlijk ontdekt?
Nou, het is niet echt pas ontdekt. En we weten al heel lang van het probleem van sarcopenie. Ik kan me herinneren dat ik 10, 20 jaar geleden al les gaf over sarcopenie.
Ja, dat is dus gewoon bij iedereen.
Dat is gewoon bij iedereen die ouder wordt, spierverlies. Maar we hebben inmiddels te maken met obesitas en sarcopenie.
Ja.
En ook daarvan weten we al een aantal jaren dat dat een toenemend probleem is. Maar dat het nu tot de WHO is doorgedrongen, ja, dat duurt, daar gaat gewoon een aantal jaren overheen.
Ja.
Maar er is bijvoorbeeld in 2021, 2022, ik weet het niet precies, al een internationale richtlijn beschreven. Daar ga ik straks ook een verhaal over vertellen op dit congres. Wat moet je nou doen om te herkennen en behandelen?
Ja.
Dus dat is ook alweer 3, 4, 5 jaar oud.
Ja.
Dus het is niet nieuw, maar het duurt even voordat het doordringt tot de maatschappij.
Ja, precies. Ja. En de groep wie het treft, die wordt helaas natuurlijk eigenlijk alleen maar
groter. De groep wordt groter, ja. Want ja. We hebben natuurlijk meer mensen, ja. Meer oudere mensen met meer ziektes. En ja. Meer ziektes onder de leden is per definitie een groter risico op sarcopenie.
Ja. Ja. Heb jij dan voor ons, voordat we afsluiten, nog een advies voor zorgverleners en een advies voor mensen die nu leven met obesitas en denken, zou ik dat hebben?
Het advies voor zorgverleners is ga meten, want je ziet het niet aan de buitenkant.
En hoe doe je dat dan?
Ja, het begint, het obesitasverhaal is niet al te ingewikkeld. Je kijkt naar BMI, je kijkt naar spieromtrek.
Buikomtrek.
Mm-hmm. Voor spierfunctie en spiermassa begint het met een simpele beweegtest.
Okay.
Bijvoorbeeld een handknijpkrachttest. Hoe hard kan iemand knijpen?
Oh ja? Daar kan je het al een beetje meten.
Ja, of opstaan vanuit de stoel. Hoe lang doe je erover? Of een looptest. Dat zit allemaal in het arsenaal van een fysiotherapeut. Maar er zijn ook genoeg diëtistcollega's van mij die dat doen.
En looptest in de zin van, wat is dat?
Een stukje rond een aantal pionnetjes lopen en dan de tijd meten hoe lang je daarover doet.
Ja, en daar staat dan een gemiddelde voor en dan een beetje op
daar staat je gemiddelde, ja. We hebben ook een korte vragenlijst naar functie, die kan je ook gebruiken.
En wat voor vragen staan er dan in bijvoorbeeld?
Kunt u zonder moeite trappen oplopen?
Oh, ja.
Kunt u tillen? Hoe lang? Ja. Dus heel functioneel, 5 korte vragen. Mm-hmm. Als dan iemand door de mand valt,
ja, of dat je dan ontdekt. Ja.
Dan kun je nadere diagnostiek gaan doen. En dan ga je echt ook kijken naar de spiermassa en de kwaliteit van de spieren.
En dan heb je speciale meetapparatuur voor.
Wat
is dat dan? Bijvoorbeeld
een bio-impedantiemeter. Dat is een heel klein metertje waarmee je lichaamssamenstelling kan meten. Die meet vetmassa en niet vetmassa, oftewel vetvrije massa.
Ja.
En die vetvrije massa is een indicatie van hoeveel spier je hebt.
Ja.
Maar soms als iemand toch een CT-scan moet ondergaan voor bijvoorbeeld diagnostiek. Op CT's kun je ook heel goed de kwaliteit van de hoeveelheid en de kwaliteit van de spier meten op een bepaald niveau ter hoogte van de derde rugwervel.
Oh, mooi.
Ja.
Dat is grappig.
Ja.
Dat dat precies daar zit.
Ja, nou daar hebben ze het gevalideerd. Hè? Dus dan maak je met die CT's. Stel je hebt darmkanker en dan wordt er een CT-scan gemaakt. Dan pakken wij het plakje ter hoogte van de derde ruggenwervel eruit. En kijken op dat plakje hoe het zit met de spierhoeveelheid en de spierkwaliteit.
Ja.
En daarvan is aangetoond dat dat 1-op-1 correleert met de spierhoeveelheid en de kwaliteit in het hele lichaam.
Ja, mooi. Dus eerst, je kunt eigenlijk als fysiotherapeut of misschien als huisarts best al heel veel doen.
Ja.
En vervolgens moet je toch doorverwijzen.
Ja, maar de fysiotherapeut die zal die stoeltest of de knet misschien wel in hebben.
Oh, ja.
Maar de huisartsen, ik vraag me af in hoeverre die zich hiervan bewust zijn.
Ja,
dus het is met name, denk ik, de paramedische professionals hebben dit aardig in beeld.
Ja.
Vooral de diëtisten en de fysiotherapeuten.
Ja, mooi.
Maar medische professionals, daar heb ik mijn twijfels of die al...
Nou, die ga jij dus op het congres in ieder geval aanspreken. En vervolgens met die campagne het land en misschien wel de wereld door.
Nou ja, de campagne is een Europese campagne vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie.
Ja.
Dat is een start van een internationale campagne.
Ja,
voeg natuurlijk. In principe is het niet nieuws, hè, want we weten dit al een aantal jaar. Maar het is wel heel goed nieuws dat de Wereldgezondheidsorganisatie het nu heeft opgepakt.
Ja,
als zijn een risico voor de gezondheid.
Ja.
En
het is een heel mooi presentatief natuurlijk als je hier, als je dit allemaal voor kan zijn, alles wat jij schetst. En als ik nou zelf obesitas heb, wat heb je dan voor advies voor mij?
Als je obesitas hebt, dan...
En ik denk van, heb ik dat nou of niet?
Dan zou ik aan jouw behandelaar, en dat kan zijn een fysiotherapeut, een diëtist, een leefstijlcoach, een arts, zeggen van, ik merk dat ik wel heel slecht functioneer. Mm-hmm. Kun jij bij mij kijken of ik behalve obesitas ook een tekort aan spierfunctie en spiermassa heb?
Ja. Mooi, super interessant. Wat hoop jij voor de toekomst? Wat weet je nog niet? Hè? Je bent natuurlijk toch ook wetenschapper. Wat hoop jij dat we nog gaan ontdekken rond dit onderwerp?
Nou ja, een van de dingen, en daar ga ik straks op het symposium ook over praten, is natuurlijk de nieuwe obesitasmedicatie.
Mm-hmm. Oh, wat voor invloed die heeft.
Wat voor invloed heeft dat nou? Want ook daarmee verlies je spiermassa. Is dat nou erg?
Ja.
En vooral voor die oudere groep die toch al een verhoogd risico heeft. En voor die specifieke groep, daar weten we nog niet zoveel van.
Ja, super interessant.
En als we stoppen dan met die obesitasmedicatie, wat gebeurt er dan? Komt die spiermassa terug of krijg je er vetmassa voor in de plaats? Ik heb nog wel een aantal vragen waar ik de komende jaren mee aan de slag kan.
Nou, superleuk. Dan hopen we jou misschien wel weer terug te zien over een tijdje om te horen wat voor nieuws je weer ontdekt hebt.
Ja.
Heel veel plezier vandaag in ieder geval. En heel erg bedankt voor je tijd voor deze podcast.
Super.
Dank je wel.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Ook iedereen die naar deze podcast luistert. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met mij, Merel van Dorp. Het Obesitas Platform en Overgewicht TV. En de productie wordt verzorgd door Met Online. Dank je wel en graag tot de volgende keer.